In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. We willen gaan zingen, Psalm 45, het tweede vers. Ons geloof blijden met de woorden van de 12 artikelen. En dan zingen op Psalm 48 het vierde vers. Wij o verheven majesteit gedenken uw weldadigheid. 48 vers 4 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. De schriftlezing voor deze middag is genomen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 7, vanaf vers 44 tot en met Handelingen 8, het tweede vers. Handelingen 7, vanaf vers 44. De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn. Gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten die God verdreven heeft van het aangezicht onze vaderen tot de dagen van David toe. Dewelke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor de God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen, met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt, de hemel is mij een troon, en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd, en ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij die de wet ontvangen hebt door bestelling der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stemmen, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. De getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings genaamd Saulus en zij stenigden Stefanus aanroepende en zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem, Heer, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd die dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen te graven en maakten grote rouw over hem. Tot zover. Willen we samen het aangezicht des Heren gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, wanneer we ook in deze rustige ogenblikken, in de stilte hier van dit Godshuis, tot u naderen. Het is nog een voorrecht, Heren, dat ge nog een plaats geeft waar uw naam gedacht mag worden, waar nog gesproken zal worden. Maar wil geven, Heere, dat we dan ook maar leeg in onszelf mogen zijn, opdat uw geest kwijt kan. Maar Heer, ook dat is uw werk. U gaat zelf plaats maken. Wil dat vanmiddag doen, Heere. Want van nature is er bij ons geen plaats voor u, voor uw woord. Hoewel we ons plaatsje hier hebben ingenomen of meeluisteren met de kerktelefoon. Er is voor alles plaats, Heren, voor de dingen van deze wereld, voor het leven, maar niet voor u. Maar waar gij dan ook het hebt laten beschrijven door diezelfde geest die ons dit woord ook laat doorgeven vanmiddag, dat gij de hemelen hebt tot uw troon en dat gij in het hoog en het heilig woont, in het ontoegankelijke licht, maar ook bij hen die van een verbroken, verbrijzelde geest is. En dan kent u ze, Heere, vanmiddag hier, die het van zichzelf moeten zeggen: ik ben het niet waardig, Heere, dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En daar wilt gij zelf komen, Heere. O, doe dat wonder dan vanmiddag nog eens opnieuw, opdat we het mogen zien dat het waar is zoals we het gelezen hebben, dat gij de hemelen tot uw troon hebt, maar de aarde tot een voetbank uw heilige voeten. En Heer, als gij vanmiddag uw wandeling onder ons zoudt willen maken, waar gij uw voetstap zet, dan doet gij het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Daar is de liefde, volle beek, die gij uit de hemel doet neerkomen. Daar waar het leeg en waar het droog is, waar het land dorstig is, waar het gij het begeerig hebt gemaakt, daar wilt u het grootelijks verrijken. O Heer, wil dat geven vanmiddag, dat we dat mogen zien, dat u met uw lieve geest ook hier onder ons komt en de onreine geest wil schelden dat die van ons vliede. Het kan toch, Heere, niet om ons, maar het kan omdat die genade troon van u oudtestamentisch mocht zijn onder uw volk en kinderen. En waar gij zelf toen u dat heilig hebt gewoond, en waar de grote hoge priester eenmaal per jaar mocht binnenkomen om verzoening te doen voor het volk, daar zijt gij met uw lieve zoon gekomen. En dan heeft hij verzoening aangebracht voor een schuldig volk, maar heeft het volk met zich meegenomen. U draagt het, o grote Christus, toch dat volk op uw hart. Betoon dan ook vanmiddag de blijken van uw gunst, Heere, opdat het mogen zien dat die liefde elk tot liefde doet nopen, en waar vanzelf bij ons de haat is, en waar uw kerk het leert beleiden. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Daar hebben ze toch ook geleerd, Heere, dat er door genade een andere begeerte mocht komen, een strijd tegen de zonde. En als ze misschien vanmiddag onder liggen, in zonde gevallen zijn, dan kunnen ze toch niet in de zonde blijven liggen. Wil ze dan vanmiddag eens oprichten, omdat ze mogen zien hoe de vijand ook tegen de kerk gekant is. Gij geeft uw volk de zegen. Het is niet vanmiddag dat wij ons zwaard zullen trekken, maar het is het zwaard des geestes, die op de Pinksterdag verslagen heeft, harten getroffen heeft. Wil dat ook vanmiddag doen, dat wonder, dat de harten doorboord mogen worden van oud en van jong, dat er mogen zijn in de kerk die het zeggen: o Heere, draag me uit de lege plaats, ik ben dodelijk gewond, maar geef dan ook vanmiddag dat u balsem giet in die wond. En wil dan geven dat die liefde ook vanmiddag hier mag zijn, die liefde die alle verstand boven gaat, die zich niet laat verklaren, want gij gaat goddelozen verzoenen, gij zoekt vijanden op. Geef dan dat we met onze nette kerkgang en onze getrouw opkomen naar de kerk ook vanmiddag, dat niet als grond maken, dat we ook niet zullen zien op alles wat er in het verleden gepasseerd is, aan de blijken van uw gunst, maar dat we het vanmiddag nog eens zouden willen vernieuwen, Heere. Uw kinderen kunnen toch niet leven bij hetgeen ze gisteren hebben ontvangen. Ze moeten toch elke dag opnieuw bediend worden uit de hoge. Maak ze dan nog maar eens hongerig naar het ware brood des levens, opdat ze niemand anders zouden zien dan Jezus alleen. Maar Heere, wil dan ook degene die misschien al zo lang daar naar zoeken voor hun besef, en die het niet kunnen zeggen dat ze u ooit in het geloof hebben gezien, vanmiddag ook onderwijs geven. U hebt toch zo eenmaal tot 3 discipelen uw heerlijkheid getoond toen ge op de aarde waart. Maar ze hebben ook wat anders gezien, Heere. Wanneer we ogen voor u krijgen, dan moet ge ook onze blinde ziels ogen openen voor wie we zelf zijn.
wil ook dat doen, Heere, met die geest der ontdekking. Opdat we ook mogen zien dat gij alleen in recht en genade uw heerlijkheid kunt verheerlijken. En dat ge daarom ons ook komt ontdekken aan die middelaar van het oude verbond. En die wetshandhaver Elia, opdat het door recht ook mag zijn dat genade verheerlijk mag worden. En dat alleen in de weg van recht ook de hemelen geopend kunnen worden. Heere, wil dat geven als ook de kerk misschien onder een gesloten hemel moet leven, waar ze doods en door over de aarde gaan, waar ze niet kunnen spreken van de blijken van uw gunst, en waar ook zo menigmaal gebeden wordt, och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. O Heer, het juist die tijden dat ge overkwamt, dat ge in de bediening van de prediking aanwezig waart met uw geest, de tijden dat de kerk gebeden heeft, geworsteld aan de troon der genade. We kunnen er soms toch weer naar verlangen, Heere, als het weg is. Vernieuw het dan ook vanmiddag. En dat ze ook opnieuw weer in de nood gebracht mogen worden. En dat ze het ook mogen afvragen. Hoe zult gij nog eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Alleen om de gerechtigheid en de heiligheid van uw geliefde Zoon. Christus Jezus, o kom dan grote ambtsdrager van uw kerk en wil al uw gaarne getrouwe dienstknechten ook zegenen die dat woord hebben uit te dragen, die van zichzelf niet getrouw zijn, maar wanneer de geest mag overkomen, dat ze het van u ontvangen en slechts hebben uit te delen uit de volheid van de genade. En anders, Heere, dan staan ook uw dienstknechten met lege handen, waar komt het toch toe te roepen? Geeft gij hen te eten. Zegen dan, Heer, het volk wat is opgekomen, dat er honger mag zijn onder de kansel, of dat er voedsel op de kansel mag zijn, en wil zelf ook hier wonen en werken met uw heilige geest. Gedenk uw kerk over de lengte en breedte der aarde, waar de kerk zo jammerlijk ook verdeeld leeft, en waar we zien dat ge gereed staat om weder te komen, omdat het in het eind der tijden ook zal zijn dat die liefde Gods zelfs onder uw volk en kinderen zo weinig gevonden wordt en dat de een de ander vereet en dat men elkander soms niet kan verdragen. Heere, wil nog een keer ten goede wenden en wil nog geven dat juist ook door de verdrukking heen de kerk leert roepen om de geest, leert bidden met de bruid. Kom dan, Heere, kom ook vanmiddag haastig. Maar wil Heere geven dat al het werk in uw koninkrijk ook nog zijn voortgang mogen hebben. Gedenk daartoe ook de kerken die ons lief zijn. Maar ook in het bijzonder deze week weer voor de curatoren een groot en verantwoordelijk werk ligt te wachten. Waar ze ook geroepen zullen worden om opnieuw man en broeders te mogen onderzoeken. Of ze niet alleen maar een roeping hebben van zichzelf begeerd te hebben, maar dat ook de roeping van het hemels wegen er mag zijn. En dat ge met uw geest ook zalft. Heere, wil daartoe ook onze kerken gedenken. Wanneer we het lezen in de kranten, dat ge zo weinig ook uw dienaren uitstoot in de wijngaard. Wil dan geven dat ge ook dit deeltje van uw wijngaard niet voorbij zoudt gaan. Maar dat ge ons ook bewaart, Heere, voor degene die de wijngaard wel bewerken, maar die geen liefde tot de wijngaard hebben. Heere, geef dan ook hem die aan deze plaats is gebonden en ook deze week dat werk heeft verrichten, wijsheid, opdat hij ook met zijn gaven onze gemeente en onze kerken mag dienen, maar ook de gemeente waar hij hier mag werken. Zegen hem, Heere, met zijn gezin in alle omstandigheden en dat hij gedragen mag worden op de handen van het gebed. Gedenk dan, Heer, ook dominee Klomp, die op dit moment ook ziek is, wil hem herstel geven. En dat ook daarin uw dienstknechten soms apart gezet worden. Soms maar een poosje mogen arbeiden. En maar dat al die arbeid niet ijdel zal zijn. In u de Heer wil dan ook al het ambtelijke werk zegenen. Ook in deze tijd waar de vakanties weer aanbreken, waar rust is. Geef dat er geen valse rust zal heersen in de gemeente, waar dat die heilige onrust ook mag uitdrijven naar u. Wil ons land en volk dan gedenken, ons vorstenhuis, en alle onderdanen, zij die verantwoordelijkheid hebben om te regeren, en wil geven dat er gevraagd mag worden naar u en naar uw sterkte. En wil dan ook gedenken in alle besprekingen deze komende week in de Tweede Kamer. En wil geven, kon het zijn, Heere, dat ook ons land en volk uw dag nog in ere mag houden. En wil dan zelf harten neigen en ook wonen onder het volk waar u altijd uw wonderen hebt gedaan. Heere, trek uw geest nog niet van ons terug, maar stort hem ook nog uit, opdat er nog een wederkeer mag zijn tot u, opdat er nog een kloppen op de heup mag zijn, en een roepen, o wees ons dan genadig. Wil het ons schenken, Heere, met al degenen die op uw zegen wachten en hopen, die zichzelf de zonde niet kunnen vergeven, maar die het verwachten van u, die het gevraagd hebben, Heere, spreek vanmiddag nog eens tot mijn ziel. Leef in uw bloede, ja, leef. Wil dat dan vanmiddag doen, Heere, ook door middel van de prediking, en wil het ons schenken, tot heil van zondaarszielen, maar tot eer en verheerlijking van de nooit genoeg naar waarde volprezene naam. Hoor ons dan uit genade, om Christus wil. Amen. De tekstwoorden voor de prediking voor vanmiddag zijn genomen uit Handelingen 7, vers 57, 59 en 60, waar we de laatste woorden lezen van Stefanus. We lezen daar aldus, Handelingen 7, vers 57. Vers 56, en hij zeide, ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En vers 59, en zij stenigde Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. We willen nog eerst gaan zingen uit Psalm 16, vers 4. Ik zal de Heer, die mij getrouwe raad gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen. In het laatste vers, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. We noemden u Psalm 16, vers 4 en 6. En u krijgt gelegenheid om uw gaven de Heere te wijden. Hij zegene u en uw gaven, dat zij zo. Na de prediking willen we zingen uit Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven des Heeren, sterke rechterhand. Gemeente, het bijzondere van het boek Handelingen, dat is niet in de eerste plaats dat daar zulke bijzondere mensen hun handelingen verrichten, maar dat de Heilige Geest ons heeft laten beschrijven hoe Hij door mensen heen handelt. Het bijzondere van het boek Handelingen is namelijk dat we daar mogen zien hoe de Geest nu gaat werken in de kerk, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Het eerste van de werk van Gods geest was immers dat hij op de Pinksterdag mensen tot bekering bracht en dat hij de evangelieprediking ook zo rijk zegende dat de eerstelingen mochten worden toegedaan tot die gemeente die zal zalig worden. Het boek Handelingen toont ons de eerste christengemeente. Maar datzelfde boek Handelingen laat ons ook zien dat waar de Heer zijn kerk bouwt, Satan zijn kapel plaatst. En dat ook dan die eerste kerk de eerste vervolgingen moet ondergaan. Eerst Petrus en Johannes, gevangen genomen, apart gezet in de tempel. En dan lezen we dat ook alle apostelen voor het eerst in de gevangenis komen. We lezen ook dat diezelfde kerk voor het eerst wordt bevrijd en dat de Heer is in de ruimte zet. Maar we lezen ook dat in die eerste christengemeente de zonde ook zijn voortgang heeft en dat het eerste tuchtgeval Ananias en Safira beschreven wordt ter waarschuwing. En dan vanmiddag horen we over de eerste martelaar. Stefanus. Nu gaat het nogmaals niet om Stefanus. Want in hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 6, waar zijn roeping en aanstelling wordt beschreven, dat de eerste diakenen zijn gekomen, dan lezen we als gevolg daarvan dat het woord Gods wies, het woord groeide. Kreeg zijn invloed. Dat is te begrijpen. Wanneer Gods geest gebruik maakt van het woord. Dan hadden deze eerste diakenen niet alleen maar taken om geld op te halen. Maar ze mochten ook geestelijke goederen uitdelen. Ze mochten uitdelers zijn van die menigelei genade. Ze mochten dat woord ook doorgeven. En waar dat woord verkondigd mag worden. En ook door die zeven nieuwe diakenen ook verbreid mag worden, zien we dat ook dat woord van God zijn invloed krijgt. Het woord groeit omdat het goddelijk woord is. Omdat er predikers van het woord mogen zijn, maar omdat er ook hoorders van dat woord mogen zijn. Maar dan zien we dat dat woord ook wordt tegengestaan. De tweede uitwerking van het woord. En dat dan voor Stefanus, zoals we hier lezen, het ogenblik komt dat hij maar heel kort heeft gearbeid. Maar de Heere geeft geen rekenschap van zijn daden. Juist die we niet zouden kunnen missen, zoals wij mensen denken. Omdat hij vol van de Heilige Geest was. Vol van de genade en vol van de grote werken. Die neemt de Heer het eerste tot zich. En waarom? Wel, opdat wij vanmiddag zouden leren dat het leven maar een handbreed is gesteld. En dat ook de dood ieder uur kan wenken. En dat deze eerste martelaar vanmiddag voor ons wat te zeggen heeft. Niet ieder van ons krijgt de gelegenheid om als Stefanus te getuigen bij het sterven. Er zijn er die plotseling weggerukt zullen worden uit dit leven. Een ernstig ongeval zullen omkomen, of zo ziek zullen zijn, zo zwaar met medicijnen bezet, dat ze hun mond niet meer kunnen openen, om dan nog te spreken, of er nog godsontmoetingen mogen zijn bij het nader van de dood. En waar komt het dan vanmiddag voor ons op aan? Wel, dat we hier in dit leven weten wat het is om onder een geopende hemel te mogen leven en te leven uit de rechterhand des Heeren. En dat schrijven we boven onze tekst. Vanmiddag gaat het over het leven uit de rechterhand des Heeren. Dat betekent in de eerste plaats, dat is een profetisch leven. In de tweede plaats, een koninklijk leven. En in de derde plaats, een priesterlijk leven. Het leven uit de rechterhand des Heeren. Een profetisch leven. Dat Stefanus niet slechts een diaken was zoals ze bij ons bekend zijn, maar meer. Dat lezen we ook van Filippus, die ook in het volgende hoofdstuk staat beschreven, dat hij het land doorging en Christus predikte. Die grote ambtsdrager van zijn kerk. Waar ook Stefanus de opdracht heeft gekregen om die Christus te prediken. En waar al godsdienstknechten dat ook behoren te doen. Dan is het voor ons natuurlijk vanmiddag wel de vraag, gemeente. Wanneer de Heer Jezus Christus ons geleerd wordt door de Heilige Geest. Dan zullen we ook moeten zien dat die Geest ons ook onderwijst wie de eerste Adam is. Waar plaats gemaakt wordt voor Christus, daar moet ook plaats zijn en bekend zijn gemaakt dat hij moest komen voor zondaren. En dat blijkt nu heel duidelijk uit de prediking ook van Stefanus. Waar hij geroepen wordt om ten overstaan van zijn vijanden om zijn laatste preek te houden. Dan neemt hij ook zo de lijn van de schriften. En dan laat hij ook zien dat Christus alleen maar waarde heeft en gekend kan worden als we kennis krijgen aan hem die de wet in het hart van de eerste mens had geschreven. En waar die eerste mens die wet veracht heeft, dat God opnieuw die wet heeft gegeven aan Mozes. En dat juist de kerk de plaats was waar die wet bewaard mocht blijven, waar die wet uitgelegd mocht worden, maar ook waar die wet toegepast moest worden. En nu kunnen we vanmiddag ook wel luisteren naar de preek van Stefanus, maar het komt op de toepassing aan. Zoals ook hij hier aan de leden van het Sanhedrin, die hem vals beschuldigd hadden, ook al die beschuldigingen heeft weerlegd. En waar men had gezegd, hij heeft gelasterd tegen de tempel en tegen de wet van Mozes. Dan kunt u het nalezen dat hij in die hele reden, in die preek, geen moeite doet om zichzelf te verdedigen. Maar dat hij juist laat zien dat de Heer niet woont in een huis met handen gemaakt. Maar dat de Heer woont in het hart. Dat de Heer ook Mozes, de wetgever, slechts als een middelaar van het oude verbond heeft gegeven. Maar dat hij moest heenwijzen, omdat die wet krachteloos is gemaakt vanwege onze zonde. En dat die wet ook niet kan zalig maken, maar dat de Heer een andere wet in ons leden moet gaan schrijven. Enerzijds te merken, de wet der zonde. Maar nu ook anderzijds, de wet des geestes. Dat stelt ons vanmiddag ook voor de vraag, gemeente. Wij die al zo lang bij het woord mogen leven en die ook de wetten des Heeren kennen, wij die allen vanmiddag zullen zeggen dat we zondaren zijn. Maar weet u ook wat het is om tegen de wetgever te zondigen? Dat u weet dat Gods wet heilig is en goed, maar dat de God van de wet zo heilig is dat hij niet de minste zonde kan dulden, maar dat ons dat juist verdriet doet. Omdat we geneigd zijn God en onze naaste te gaten. Wel, dan komt dat heel duidelijk ook uit in deze scherpe preek van Stefanus. Hij heeft de schrift uitgelegd, heeft aangetoond waartoe de wet des Heren was gegeven. Maar dan gaat hij die wet ook aan hen voorhouden. En wat kent ge daar zelf nu van? Hij begrijpt, zoals al Gods knechten, dat ze niet meer kunnen doen dan van het woord getuigen. Maar dat er nu het getuigenis van Gods geest bij moet komen, die de harten kan overbuigen. Dat ze het woord gaan beamen. Dat is al het eerste wat we moeten zeggen van Stefanus. Als hij leeft en de gelegenheid krijgt om te spreken, dan is dat een profetisch spreken. Dan spreekt hij het woord en de profeten na. Maar als hij dan in het felle resecutor tegenover zijn rechters heeft gesproken van de heiligheid des Heren en de beschuldigingen heeft weerlegd, dan komt hij bij de toepassing. En dan zegt u, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oor. Hardnekkige jongens en meisjes, je begrijpt wel wat dat wil zeggen. Als je nek hard is, dat hij niet wil buigen. Dat je hoogmoedig bent, niet wil knielen. Onbesneden van hart, wel een kind van het verbond. Maar dat de Heere geen ander hart heeft gegeven. Geen vlezen hart. Een hart wat geraakt wordt, wat bloedt als hij het aanraakt met zijn geest. Dan kan de Heer scherp zijn. Maar hij zegt tot een ieder van ons die het woord weet. Die ook weet hoe God een mens bekeert. Maar als we niet weten, zelf niet weten wat het is om te bukken en te buigen onder Gods wet. Dan zijn we precies hetzelfde als de fariseeën en de schriftgeleerden. Weet u, gemeente, waar een wettisch leven zich aan kenmerkt? Dan luistert u vanmiddag voor een ander. Maar een fariseer, die past de wet wel toe op een ander. Maar die past die wet niet toe op zichzelf. Terwijl een tollenaar van ver staat en zich klopt op het hart en zegt, o Heer, wees mijn zondaar genadig. Hier zit de smart, Heer. En u eist het woord van God, betaal me wat geschuldigd zijt. En die fariseer, die meent dat hij het kan betalen. Maar Gods kerk leert het, geen vrucht uit ons. En dat bedroeft juist het hart. Daar wordt het hart geraakt. Betekent niet dat bij die schriftgeleerden dat hart nooit eens geraakt werd. Dat ze nooit eens overtuigd waren van hun zonde. Maar het kwam niet verder. Het werd niet een buigen voor de Heer. Het hart staat er, we lezen het ook. Dat werd wel door deze prediking aangeraakt. Er staat letterlijk eigenlijk, het hart werd doorzaagd. Het was als het ware even gescheurd, het was geraakt. Maar men heeft die scheur zoals het was van het voorhangsel weer willen toedoen. Men heeft weer voort willen leven. De Heer zegt juist, wie zijn leven zal verliezen, die zal het vinden. Maar daar verzet zich alles tegen, om nu alles te moeten verliezen. En dan kan het niet anders, dan staat er dat ze hun tanden knersten. Maar dat is een teken vanuit de hel, gemeente. Als het innerlijk verzet in je hart opkomt, en dat je het met de prediking niet eens bent, omdat de prediking je totaal alles ontneemt en dat er niets meer over moet blijven van een mens dan arme zondaar voor God te worden. En dat er dan pas plaats is voor je Gods geest, daar komt de mens tegenop. En dan blijkt dat dat enerzijds de uitwerking is van de prediking van Stefanus. De hel breekt los. Wel zult u zeggen, had dan Stefanus eigenlijk niet wat anders moeten prediken? Had hij niet meer de liefelijkheden van het kruis van Christus moeten uitstallen? Had hij niet meer moeten spreken dat Jezus zondaren aanneemt en dat er voor hem ook vergeving is? Wel, dat is echt Calvijn bij deze tekst. Dat juist zij die geroepen zijn om het woord van God te verkondigen, dat niet getrouw zullen doen als ze zich niet scherp opstellen tegenover de verachters van het profetisch woord van het getuigenis van God. En daarom, Stefanus kan die goddeloosheid van hen niet dulden. Omdat hij het woord, de wet des Heren, heeft lief gehad. En dat hij weet dat het Christus een leven heeft gekost. En daarom geen ene zonde kan door de vingers worden gezien. En dan lijkt het wel alsof hij olie op de golven werpt, zegt Calvijn. En dat hij als het ware nog een schepje bovenop doet. Maar dan zegt diezelfde Calvijn. Ook een godzalig leven, dat zal toch ook de zonde scherp bestraffen. Dat kan samengaan. Scherp waarschuwen. Ach, wie het zelf het leven deelachtig is, die zal het ook beamen. Dat de zonde ook aangewezen moet worden. En dat die niet geduld kunnen worden. En dat dat juist de droefheid is in het hart. Maar nu ook anderzijds. Op dat moment, gemeente, waar de vijandschap komt, daar breekt God ook de hemel open voor Stefanus. Hij die spoedig gaat sterven. Hij die ziet rondom zich dat de haat op hem afkomt. Maar hij ziet niet op de mensen. Hij kijkt niet angstig om zich heen, jongens en meisjes, of er soms iemand zal zijn die hem zal kunnen helpen. Ach, waar de kerk soms in diezelfde omstandigheden komt, waar de vijandschap van binnen en van buiten toeneemt, waar soms de ziekte en de zorgen ze kunnen bezetten, waar soms het naderen van de dood, angsten der hel, alle hoop doen missen. Wat doet Gods kerk dan? Wel, het leven des geloofs, wat geoefend is in de dankbaarheid, dat let niet op de zegeningen, kijkt niet rondom zich, maar dat kijkt naar boven. Dat ziet op de God van de zegeningen. En zo ziet Stefanus ook op naar de hemel. Van nature doen we dat niet, gemeente. Van nature kijkt de mens naar beneden. Van nature, daar hebben we geen oog ervoor. Dat God in de hemel ook leeft en regeert. Daar zien we ook niet dat de Heer een hemel wil gaan openen. Daarom moet wat gebeuren in het leven van een mens. De Heer moet onze ogen openen. En dat wonder is hier gebeurd bij Stefanus. Dat wonder namelijk in zijn ogen, zoals het ook later was bij Paulus in de bekering, dat de Heer wat laat zien wat anderen niet zien. De Heer gebruikt daarvoor soms die laatste ogenblik in het leven. Maar nogmaals, daar mogen we niet van laten afhangen. Weet u hoe de Heer gewoonlijk werkt om de Heer de ogen te openen? Door zijn woord en door zijn geest. Door het profetisch getuigenis. En hoe meer dan in dat woord de hemel gezien mag worden voor een helwaardige. Daar is ook te meer de Heilige Geest. Ook in het leven van Gods kerk. Zie gemeente, dan is dat niet een vreemde toestand waar de kerk in is gekomen. Stefanus is niet half bewusteloos. Stefanus is niet in een slapende toestand. Stefanus heeft een reden uitgesproken bij zijn volle verstand. Stefanus mag nu zien dat de Heer dat woord ook toepast door zijn geest. En Stefanus' ogen mogen nu ook opengaan. Wat die ander heeft voorgehouden, dat mag hij zelf in delen. Hij is er geen onbekende van. En gebruikt de Heer dat profetisch getuigenis tot bemoediging van Stefanus. De vijandschap komt tegen het woord, Stefanus. Je wilt het woord ook nu nog verbreiden. En het zal ook doen wat ik behaag. En nu ze dat woord tegenstaan, zal ik je laten zien dat mijn woord levend en krachtig is. Zie, daar ziet hij de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand Gods. En dat is het bijzondere vanmiddag. Ik hoop dat u er iets van kent, gemeente, dat u geen hemelzoeker bent, dat u niet de straf wilt ontgaan, maar dat u zich afvraagt, hoe komt nu God aan zijn eer? dat u het zou zeggen, al zou de Heer me verstoten in het eeuwig verderf. Zijn woord is de waarheid. Hij heeft geen onrecht gedaan. Het gaat ook voor Stefanus niet in eerste plaats om die hemel. Want als daar Christus niet zou zijn, ach, wat zou hij in de hemel moeten zoeken? Maar het gaat hem daarom dat God zelf de hemel heeft verkoren. En het wonder dat nu die hemel geopend is. Nogmaals, gemeente, de hemel was wel open in het paradijs. Daar hadden we een toegang tot de troon der genade. Daar was een gemeenschap met de Heer. Daar kende Adam de Heer als hij kwam aan de wind des daags. Maar we weten het, Adam en Eva, de mens is gevallen. En God heeft die hemel moeten sluiten. Ze moesten het paradijs uit. Maar hoor nu, u die misschien klaagt, dat u voorwaarts gaat en de Heer niet ziet. En achterwaarts de Heer niet merkt. Waarvan u misschien zegt, de hemel is verkopen voor mij. De hemel kan geopend worden, gemeente. God kan de hemelen scheuren. Hij kan nederdalen. Hij kan het ook vervullen. Zelfs bij het naderen van de dood. Maar Stefanus spreekt het woord van Christus na. Als hij hier het profetisch getuigenis uitspreekt, dan gaat het woord van Christus in vervulling. Van nu af aan had hij gezegd, zult gij de hemel zien geopend en de Zoon des mensen de rechterhand Gods zijn komende op de wolken des hemels. Zie eens, Sanhedrin, dat woord gaat in vervulling. Zie eens, daar staat de Zoon des mensen. En dat persoonlijke wonder, dat is voor Stefanus niet uit te wonderen geweest. Zeker, hij is, die weg is niet onbekend voor hem geweest. Want hoe menigmaal had de Heer niet zijn gunst betoond? Hoe menigmaal had de Heer al hem niet onder de geopende hemel doen leven? Maar nu, gemeente, nu het u vanmiddag mag voorgehouden worden als een profetisch leven, dan is dat de gang van Stefanus geweest in zijn leven. Te weten, de hemel gesloten vanwege mijn zonde, maar dat die hemel alleen geopend kan worden door Christus. Maar dat is meer dan alleen voor Stefanus geweest. Want bijzonder is vanmiddag dit. Als Jesaja de Heer mag zien in zijn heerlijkheid, dan roept hij uit, wee mij, ik verga, omdat ik een man onrein van lippen ben. En u was Stefanus net zo onrein als u en ik. Maar van Stefanus horen we een jubel. Horen we het uitwonderen. Zie u toch eens, het is een uitroep van verbazing. Ik zie de hemelen geopend. De hemel is niet gesloten. Niet voor Stefanus. Maar het is meer. Het is meer dan een persoonlijke beleving voor Stefanus. Het is het profetisch getuigenis. Het is Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En slechten zij die geen verstand hebben in 's hemels wegen. Wijsheid leert. De Heer wil vanmiddag zijn kerk voorgaan. Hij wil het vanmiddag zeggen. Niet maar tegen zijn kinderen. Stefanus spreekt hier niet voor het volk. Hij spreekt hier juist tegen de vijanden. En hij mag het hier tegen vijanden zeggen. De hemel is geopend. Door uw zonde gesloten. Zij die bij de wet leefden en door de wet de hemel probeerden open te krijgen, het zal niet gaan in der eeuwigheid. Maar het bijzondere van Stefanus vanmiddag is ook dit, gemeente. De kerk wist het. Christus is opgevaren ten hemel. Maar wat kunnen daar een wolken zijn die die geopende hemel ook weer toesluiten dat ze hem niet zien? Maar nu mag Stefanus als de eerste achter die wolken zien. God verdrijft die nacht uit zijn gezicht. En wat de discipelen niet zagen op de berg van hemelvaart, dat mag hij wel zien. Het is openbaring voor Stefanus. Maar het is ook het profetische woord des Heren. Het is een verkondiging vanmiddag. Dat niet door de werken der wet, maar door dat enige werk van Christus alleen toegang is En buiten Christus zal er geen leven zijn. Zal er geen hemel open gaan. Zal God slechts de hel openen. Och, heb u het wel eens gezegd dat die plaats voor u zou zijn? Geopend de hel en de hemel gesloten. Profetisch getuigenis is vanmiddag dat Christus staat aan de rechterhand des Vaders. Nu weten we, gemeente, dat we het zondag aan zondag beleiden dat Christus zit aan de rechterhand des Vaders. Maar het staat hier vanmiddag anders. Niet alleen maar dat hij in de hemel is, maar dat hij daar staat. Het betekent vanmiddag dit, dat Christus uit de staat der vernedering ook is gekomen, de deuren van de hel heeft geopend en de dood. En dat hij de hemel is binnengegaan en daar staat. Gereed staat om te werken. Met open armen staat om daar zijn kerk thuis te halen. En dat is het bijzondere van vanmiddag. Want dat gereed staan van de Heere, dat is dat hij aan de rechterhand des Vaders staat. De plaats van de macht. De plaats van de heerlijkheid. Maar nu ook de plaats waar hij gereed staat om te werken. Hij is in de hemel rusteloos bezig om te arbeiden. Om zijn werk ook te volbrengen. Wat hij op Golgotha volbracht heeft voor de kerk. Om het nu ook door zijn geest toe te passen in de harten van zijn kerk. En dat woord mag ik u vanmiddag doorgeven. Hij staat aan de rechterhand des Vaders. Nee, niet aan de linkerhand. Niet aan de plaats waar God straks zal zeggen, van hen gaat weg van mij, want ik heb u nooit gekend. Maar hij staat op de plaats aan de rechterhand. De plaats van de eer, maar hij staat daar niet voor zichzelf. Want God is en zal zijn alles en in allen. Maar hij staat daar voor de kerk. Hij is daar in de staat van zijn verhoging. Hij is daar getreden op die trappen. Hij is daar ook plaatsbekledend. Als borg en als middelaar. En als God nu zegt tot zijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Dan zegt de Heere dat tot zijn kerk, zit aan mijn rechterhand. En daar heeft Christus zijn kerk meegenomen. Het is de rechterhand waar de Heer ook zijn kerk zal beschermen. Maar het is ook de plaats waar de kerk het nu zal moeten van verwachten. Want wanneer er nu geen genade verheerlijkt is in uw leven, gemeente. Hoor dan eens, genade is te ontvangen door te leven bij de profetisch getuigenis uit de rechterhand des Heer. Dat betekent vanuit Christus. Om bediend te worden vanuit hem. U zult dus nergens anders de toevlucht mogen en kunnen toenemen dan tot de rechterhand des Heren. En al is die rechterhand des Heren dan hoog verheven. En al vreest u een deze dagen nog door de hand des Heren om te komen. O weet wel, de Heer slaat niet uit lust tot plagen. Maar de Heer wil juist uit zijn handen zijn genade schenken. Ziet, zegt de schrift, de ogen des Heren en die zegenende handen van Christus, die zijn over degenen die hem vrezen, over hen die op zijn goede tierenheid hopen. Kent u daar wat van, gemeente, om te buigen onder de profetische, die milde handen, die zegenende ogen. Hij die van eeuwigheid ook zijn vriendelijkheid heeft uitgestort op zijn volk en kinderen. Dat is het eerste vanmiddag. Waar onze ogen verdonkerd worden. De Heer kan de ogen openen. En het leven bij de schriften toepassen. Dat u het gaat zien. Er is plaats bij God. Maar dat betekent ook in de tweede plaats. Dat er dan een koninklijk leven is. Want op dat moment als de vijandschap op me afkomt en de Heer zijn oog omhoog heeft geheven, dat hij Gods gunst mag aanschouwen, dan kan Stefanus alleen maar blijven staan in de aanvallen, omdat hij op het profetisch woord van God staat. In hem is geen kracht, maar dat fundament wat God in zijn leven heeft gelegd, daar is de kracht. En zal de Satan niet anders proberen, waar dat profetische leven is, waar het leven is bij het woord van God, wat ons soms ook beschuldigt, het levenshuisje doet trillen, waar de aanvallen komen, daar zegt de Heer, het kan ook niet anders, waar het leven van de kerk is. Daar komen de aanvallen van de Satan, daar is de tegenstander, daar is dat woede van de hel. En dan blijkt dat het woede van de hel daarin uitkomt, dat zij roepen met een grote stem. Ze proberen het woord van God te overschreeuwen. Zoals die stem van het geweten spreekt, dat de Heer het hart heeft aangeraakt. Dat dit woord van God probeert te overstemmen. Je kunt dat woord des Heeren niet verdragen in het leven. Het is namelijk het koninklijke woord. Het is een machtswoord. En je probeert je oren ervoor toe te stoppen. Het is niet om aan te horen, een preek die alles ontneemt van de mens. Omdat de vijandschap dan openbaar komt, blijkt dat ze nu eendrachtig zijn om het woord des Heeren van Stefanus uit hun leven weg te bannen. En ziet u eens, dan grijpen ze nog naar het woord van God ook. Zeker, er is op dit moment geen tijd meer om nog een gerechtelijk vonnis uit te spreken. Maar voordat de wettige overheid het zal weten, weg met hem. En ze beroepen zich op de wetten van Leviticus, dat een godslasteraar buiten de stad moet sterven. Maar zie eens, als dat gezegd mag worden, en als u kunt getuigen om de naam des Heeren smaadheid te ondergaan, om te weten, ze hebben hem vervolgd, zullen ook u vervolgen. Ze hebben tegen Christus gezegd, wat hebben wij nog meer getuigen van nodig? Hij is een godslasteraar. Wel, ze zullen ook zo zijn kerk vervolgen. Maar dan, om die naam van Christus, om zijn koning te mogen lijden en te sterven. Wel, dan blijkt dat Stefanus zich aan het woord des Heeren heeft gehouden. Het blijkt dat de Satan dat niet kon opnemen. Wees dan maar niet bevreesd, gemeente, voor hem die het lichaam kunnen doden. Maar die niet de ziel kunnen doden, die niet dat kunnen wegnemen waar de ziel zijn vertrouwen heeft gezet. Op het woord, of schoon ik alles mis, dat woord, dat kan mijn hart en mijn zinnen strijden. En dan zal er straks niet veel gezegd worden hoe Stefanus straks moet sterven. Het is een harde grond. Maar het is de grond van het woord van God waar hij zijn hoofd op neerlegt. Dat is zijn doodsbed. En dan wordt hij dan overdekt met stenen. Ach, die steenhoop. Het is als het dal van Achor. Het is een deur van levende hoop. Het is een deur waar het rechtvaardig volk door zal moeten treden. Hoe zeker, het is een laatste vijand die doodt. Maar hij wordt teniet gedaan. Die laatste vijand. Want hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Is het uw vijand ook al, gemeente? Die dood die we zelf in ons hart hebben toegelaten? Haalt u die dood omdat hij het leven bestrijdt? Al weet wel, dan zal de Heer niet altijd pijn bij het naderen van die dood wegnemen. Maar Stefanus beklaagt zich niet over pijn, over de zorgen. Hij is als een Lazarus. Dan gaat het juichen in de ziel. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Heeft de Heer zo uw hand gevat, gemeente? Heeft u opgenomen heerlijkheid? Weet u wat het is om toe te gaan tot die troon der genade? Als een allesmissende zondaar en zondares. Hoe weet dan wel, ook dan zal de Satan nog proberen om u te benarren. Want die vijandschap was ten diepste niet tegen Stefanus, mens van gelijke gedaante en beweging als wij. Van Stefanus gemeente lezen we eigenlijk niet eens zoveel in de schrift. Maar het was een vijandschap tegen Christus in Stefanus. Tegen hem die zeggenschap had gekregen in zijn leven. in het leven was te zien dat hij van meester veranderd was. Dat hij de Satan voortaan als een harde meester had verlaten. Maar dat hij een andere meester mocht volgen. En daarom die aanvallen van de vorst der duisternis. Die niet zal proberen om zomaar die prooi te laten gaan. Maar die zal nog proberen om hem, kon het zijn, nog met de wet te benauwen en te benaren. Ook dan zal hij alleen maar troost kunnen vinden bij die wetsvolbrenger Christus Jezus. Dan moet de wet zwijgen. Dan moet die vijand zwijgen. En het zal ze niet gelukken om dan nog kwade gedachten het hart te werken van deze Stefanus. Maar dan is er niet anders dan zoals het in het leven was. Leven bij de schrift. Dan ook bij het nader van dood. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En daaruit ziet u ook weer dat hij dat geleerd had, zoals ook Christus dat hemzelf had voorgezegd. Zeker, hij kon misschien niet zeggen zoals de kerk het zo menigmaal niet durft. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het zijn slechts aangenomen kinderen, hoewel het kinderen zijn. En ook slechts die geest van Christus, die leert ze zeggen, Abba, Vader. Maar hij mag toch zeggen, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En dan spreekt hij Christus na, maar hij spreekt ook de schrift weer na. Het was het bekende avondgebed, Psalm 31, wat men leerde als men 's avonds ging slapen. En hier leeft hij bij de schriften en leeft hij bij hem die het weet. Hij is de koning van zijn kerk. En als Christus leven nu geborgen is bij God, dan is daar ook de kerk. En dan zal ze daar ook veilig mogen zijn. En daarin beleidt hij nog ten overstaan van die vijanden. Als je daar Christus mag zien, het is een koning. Een koning die het zalig slot ver boven alle wat aardse goden kunnen geven, kan schenken. Dat doet ons vanmiddag twee dingen opmerken, gemeente. Dat als nu Christus de koning is, de Heer, de Kyrios, dan is hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. En laat dan maar de hel vrij woeden. En al laten dan de angsten der hel de kerk alle troost en alle blijdschap missen. Hij heeft de macht, maar ook de bevoegdheid van God ontvangen. Want dat Christus nu de dood overwonnen heeft, is groot. Maar dat hij dat nu ook toepast en mag toepassen van de Vader, omdat hij als koning ook te regeren heeft over zijn volk, dat doet de kerk ook hopen op de overwinning van hem die dood en graf overwonnen heeft. En het geeft de kerk ook de zekerheid. Namelijk de zekerheid van zijn koninklijke overwinning. Daarop mogen ze ook gaan pleiten. Op die genade. Nee, niet wordt Stefanus zalig omdat hij vol van Gods geest was geweest. Wat hij in het verleden voor grote wonderen had gedaan. Wat hij beleefd had. Stefanus kan niet anders zalig worden dan als een arme zondaar. Hij kan ook niet anders voor God verschijnen. Hij wordt ook niet zalig op grond van zijn martelaarschap. Niet op grond van zijn standvastigheid. Het is alleen op grond van het volbrachte borgwerk van Christus. Daar mocht hij door genade op leren steunen. Omdat alle andere steunsels en leunsels waren weggebroken. Met Christus, geboren bij God. Zijn wandel was in de hemel. Daar was zijn burgerschap. Daar was hij thuis, hier op aarde. Slechts een gast en een vreemdeling. En daarom, o, laat dat lichaam dan maar ontslapen. Laat dat lichaam dan maar weggelegd worden. En die grote dag der verrijzenis maakt een ziel van stond af aan bij God geborgen in Christus. Wel, dan moet er in het leven al iets anders geweest zijn, gemeente. Dan moet in het leven gekend worden wat de apostel zegt. Dat hij een begeerte heeft gekregen om ontbonden te worden, losgemaakt te worden van het lichaam deze doods. En met Christus te zijn, want dat is zeer ver en het beste. heeft de Heere die begeerte in het hart wel eens gegeven. Weet wat het is om te sterven aan onszelf? Dat de Heer dat vernederde lichaam van ons moet gelijkvormig maken aan het verheerlijkte lichaam van hem. Want dan kan het niet anders. Als hij dan de koning is, dan hebben we er weet van. Dat we aan zijn voeten gelegen hebben. Dat we gecapituleerd hebben. Dat we daar ook onze kronen hebben moeten werpen voor zijn voeten. En er wordt nu een kroon van Christus op het hoofd van Stefanus gedrukt. Stefanus, zijn naam betekent ook kroon, krans. Door u alleen, om dat eeuwige welbehagen. Wel gemeente, als nu de kroon van u omgekeerd is. En als u nu ziet dat u uw eer en heerlijkheid hebt verloren. En dat u niet weet waar u met uw nameloze zondeschuld heen moet. Ik weet het wel, van nature geeft de mens dat niet zo spoedig op. Maar er is een koning in de hemel die zijn kerk daar opwacht. En als nu Christus de overwinningsmacht heeft, hebt u dan al zo'n koning in uw leven nodig gekregen. Maar is het ook te zien in uw leven? Schenkt hij u ook kracht? Het wordt ook ontvangen in zwakheid. Het is maar geen gedachtespinsel, want zijn macht is groot. Zijn trouw zal nooit vergaan. Hij zoekt zijn kerk op, hij bemoedigt ze. Is er in u geen kracht, gemeente? Is er geen kracht om te strijden tegen de zonde? Valt u zo menigmaal weer in de zonde terug? Wel, de kerk blijft niet in de zonde liggen. Maar daar is kracht, kracht tot rechtvaardigmaking voor onrechtvaardige zondaren. Maar er is ook kracht voor de kerk tot heiligmaking, omdat die koning alles daar aan de rechterhand des vaders ook heeft en het uitdeelt aan hen die daar gaan bidden. En dat is tenslotte dan de derde gemeente. Die koning brengt zijn kerk op de knieën. Zo was het in de bekering van Paulus, zo is het in de bekering van Gods volk. En hij brengt ze bij een priesterlijk leven. Daar komt een biddend leven. Zie maar tenslotte ook dat Stefanus dat dan zegt. Heere, koning van uw kerk, reken hem deze zonde niet toe. O, laat toch die zonde in het gerecht hun oordeel niet verzwaren. Doe niet met hen naar hun zonde. Ziet u wel dat dat niet komt vanwege de stenen die tegenaan geworpen werden. Dat die niet opzij viel of omviel. Maar dat de Heer nog kracht geeft om ook dan nog voor de overtreders te bidden. Dat hij ook dan nog zijn handen vouwt en smeekt om vergeving. Terwijl die regen van stenen op hem afkomt. Dat kan ook niet uit zichzelf, gemeente. Want hier bidt hij ook niet voor zichzelf. Hij bidt niet voor de kerk die straks ook een voorganger kwijt zal raken. Maar hij bidt hier zoals Christus heeft gebeden. Het is de geest der genade en der gebeden. Het is de geest van de vreze des Heren. Het is de geest die hem laat zien waar nu de diepste schuld ligt, namelijk vijandschap tegen God. Ze verwerpen hem maar niet. Hij wordt niet gedood, maar men verwerpt Christus. Het woord van Christus wordt tegengestaan. En nu blijkt dat het gebed de Heere aangenaam is. U die misschien zegt, maar ik kan niet bidden. Bid dan om een gebed. Bid dan of de Heere die geest der genade nog eens wil uitstorten in uw hart. Want gebed, gemeente, dat blijkt, zegt de schrift, dat er in de hemel een half uur stilte is om te luisteren naar het gebed. Met andere woorden, de Heere wil luisteren. De Heere zegt, het gebed is me aangenaam. Toen Christus op de aarde was, heeft hij altijd gevraagd, wat wilt gij dat ik u doen zal? Opdat ze het zouden zeggen. Niet opdat Christus het niet weet, maar opdat ze zouden belijden, Heer, ik mis alles. Opent dan uw mond, eis van mij vrijmoedig. En dan blijkt dat hij hier, het laatste van zijn leven, ook nog spreekt als Christus. Toen hij gekruisigd werd, toen heeft hij gebeden. O Vader, reken hun deze zonde niet toe, want ze weten niet wat ze doen. En ook later blijkt dat zij, misschien onwetendheid, Stefanus hebben gedood. omdat ze geen kennis hadden aan een geopende hemel, omdat ze niet wisten wat een gebedsleven is, dat God antwoord geeft op het gebed. Maar het gebed wordt verhoord, gemeente. Zie het maar bij Stefanus. Want dan staat daarbij die vijanden ook Saul. Hij had nog niet de leeftijd dat hij mee mocht doen, maar hij had wel zoveel aanzien dat men bij hem de kleveren neerlegde en dat hij precies diezelfde gezindheid had als die anderen. En al hebt u misschien niet in uitbrekende zonde geleefd, dat leeft van nature in ons. Maar dan blijkt dat het gebed verhoord wordt. Dat nog in de kamp van de vijand, daar de Heer de opvolger van Stefanus heeft. Ach, zijn er vanmiddag nog in de kerk die het leven niet kennen. Waar ze alles moeten missen. Er is hoop, gemeente, voor de grootte der zondaren. Waar geleerd wordt dat de Heer ons stilzet in het leven. En dat we dan met diezelfde Saul later zullen belijden. O Heer, ik ben de voornaamste der zondaren. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Moord en dreiging geblazen. Maar het was, Heer, in mijn onwetendheid. Het was wel zonde. Al was het onwetendheid. En de Heer ziet de zonde niet door de vingers. Maar de Heer is ook de God die zonde haat. Maar zondaren nog wil ontvangen. Waar boetvaardige zondaren geknield liggen. Wel, gemeente, is dan dat priesterlijk leven u niet onbekend. Priesterlijke leven doet mens buigen. Daar ligt Stefanus, geestelijk mens. Hij ligt daar geknield voor God. En hij mag het weten. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En daar is de kerk niet anders, gemeente, dan dat ze daar het verwacht biddend van die grote hoge priester die zijn kerk thuis houdt. En dan blijkt dat dan Stefanus de kerk ontvalt. En wat ook de kerk wordt ontnomen. De Heer gaat door. En heeft ons vanmiddag willen voorhouden. Dat hij zo zijn kerk thuis houdt. Het was door de grote verdrukkingen heen. Maar hij haalt zijn kerk thuis. En hij zoekt ze op. En als Stefanus straks moet begraven worden. O, dan zijn daar godvruchtige mannen. Er zijn er zelfs nog van het kamp van de vijand die nog niet tot de kerk behoorden. Maar er zijn er die het gezien hebben, deze toch rechtvaardig. En ze gaan hem daar begraven. En nu kunnen ze zich niet meer sterk maken bij de wet van God, dat hij als een goddeloos ook geen begrafenis mocht krijgen. Nee, dan moet het zelfs dat nog toestaan. En dan krijgt hij een begrafenis als een koningskind. Wel, dat denk ik in gedachten aan dat kind des Heren, die ook ging sterven. En die tegen zijn kinderen zei: denk erom dat je straks een levend mens vraagt dat hij me zal begraven. Niet dat hij mij zal verheerlijken, maar dat hij goed zal spreken van die grote koning. Het gaat niet om Stefanus, gemeente. Maar het gaat om het christelijke leven van Stefanus. Het gaat om Christus die zich bediend heeft als een profeet, als een koning en als een priester. Wel, Gods rechterhand is nog hoog verheven. En Gods sterke rechterhand houdt zijn volk in het leven. Bid het dan. Gun leven aan mijn ziel en open mijn ogen, Heren, dat ik het zie. Amen. Laten we samen eindigen met dankzegging. Ontsluit uw hand, Heere, en geverzadigt al wat er leeft. Het is nog uw rechterhand. U hebt nog niet met ons gedaan naar onze zonde, Heere. Nog geen voleinding met ons gemaakt. Het was nog uw langmoedigheid dat ge ons nog vanmiddag gaf om te spreken en om te luisteren. Maar Heere, geef dan als straks ook de handen zegend op. Geheven mogen worden en heen mogen wijzen naar de handen van de koning van zijn kerk, omdat hij daaronder zegen en doorboden handen zijn kerk ook beveiligt, dat we straks niet onder die handen vandaan zullen lopen, opdat die goede hand ook zijn kerk zou mogen blijven leiden en besturen. Heer, u kent uw kerk en u weet dat we altijd geneigd zijn als uw hand van ons aftrekt, dat we van u vandaan komen. Maar geef dan maar dat we dan met een David mogen zeggen: o, laat ons toch in de handen van mensen niet vallen, maar laat ons toch vallen in de hand des Heeren. Geef dan, Heer, dat we zo met schuldbelijdenis daar voor uw voeten terecht mogen komen, opdat onze ogen geopend worden en dat we het mogen zien. Geopende hemel en sterke rechterhand. Wil uw volk en kinderen dan maar moedigen, Heer. En wil ze sterk in het strijdperk van dit leven. Maar gedenk ook des ontfermends. Alleen nog voor eigen rekening leven. Zet ze stil op de levensweg, Heer. En laat ze het nog gevoelen. Dat als ge uw hand van ons aftrekt. Dat we dan verloren zullen zijn. Geef dan dat we die hand mogen voelen. En al drukt die hand misschien zwaar op ons. Dat ge daar uw bedoelingen mee hebt, Heer. O, dat de zegen voort zou mogen komen. Wil dan verder alles nog wel maken. Wil zelf nog de stille naprediker zijn. Wil gij onze rechterhand vatten, Heere. En wil ons leiden in uw raad. Ook het overige van deze rustdag. Nog de stille vruchten en de zoetheid van het woord doen smaken. En wil ons beveiligen en bewaren. Bovenal voor de zonde. Uit genade. Om die grote ambtsdrager van zijn kerk. Om Christus wil. Amen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4 is onze slotzang. Ontvang dan nu met binnen de harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.